SAP, vrij groot landschap inderdaad. Die hebben we als een van de eerste grote partijen met Microsoft naar Azure gebracht. Van nou ja, formaten van bijvoorbeeld 128 virtuele cores. Dus echt wel de grote rekenmachines die nou ja, de berekeningen voor Achmea doen. Ook ontzettend veel terabytes aan opslag hebben.
Welkom bij de podcast In het Hart van de Cloud. Ik ben Randal Pelen en in deze podcast maak ik een wandeling met cloud engineers bij Achmea. Ik praat met ze over de projecten waar hun hart sneller van gaat kloppen, hoe ze voorop blijven lopen in hun werk en hoe dit werk positief bijdraagt aan de maatschappij waarin we leven. En daarvoor ga ik bij hen op bezoek op het kantoor van Achmea in Apeldoorn. Deze keer is dat met Julian Zweverink en hij is Azure Cloud Specialist bij Achmea. En ik had hem al gebeld, dus hij kon me ophalen in de hal.
Daar komt al iemand aangelopen. Nu hebben we een nieuw probleem dat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Dus hij is aan de ene kant van de poortjes. Wij zijn aan de andere kant van de poortjes. En de poortjes piepen. Er zijn rode kruisen aan de hand. Groene. Julian, goedemorgen.
Hey,
kan ik jou een hand geven door de poortje?
Ja.
Wauw, ja, dat lukt ook nog. Hoe kom jij nou bij ons en hoe komen wij bij jou?
Ik kan een pasje gebruiken.
Oké, okay, jij bliept jezelf naar buiten.
En nou, dat is... Kan ik jullie naar binnen bliepen?
Je hoort het, goed beveiligd daarbij, Achmea. Maar ik ben er doorheen en neem de gebruikelijke zwarte koffie. Julian ook trouwens. En dan gaan we snel aan de wandel, want Julian gaat tijdens de koffie al de diepte in. En dat willen we natuurlijk tijdens de wandeling bespreken.
Ik vond lekkere koffie. Ik was er goed aan toe, moet ik ook wel eerlijk toegeven. Maar nu dat het achter te kiezen is, kunnen wij denk ik wel gaan wandelen, wat jij?
Ja, zeker. Laten we doen.
Dus op naar het bos, achter Achmea.
We zijn aan het wandelen en ik spreek wel eens nerds en techneuten die iets bouwen waar de eindgebruiker mee te maken krijgt. Denk aan een website, denk aan een grafische interface. Ik spreek ook wel eens mensen die de algoritmes creëren om bijzondere berekeningen te doen of data-analyses. Maar ik spreek zelden iemand die zo ver naar de achtergrond is getreden als jij. Want jij bouwt de bouwblokken waarmee jouw collega's vervolgens die berekeningen kunnen gaan doen en het uiteindelijk aan de gebruiker kunnen gaan presenteren. Dus je zit echt ver aan de achtergrond. En ik vond dat je dat heel mooi kon illustreren door hoe je ook in het dagelijks leven bent. Want jij wilde een huis gaan kopen, maar je denkt, nee, ik koop niet zomaar een huis. Ik ga zelf from scratch een huis bouwen. Waarom ben je daar aan begonnen?
Ja, wel spannend. We hebben eerst gekeken naar een projectbouwwoning, maar dat nou ja, voldeed dan toch niet helemaal aan de wensen en was toch wel behoorlijk aan de prijs. Ik denk, ja, kunnen we dat niet anders doen?
Wat waren die wensen?
Wat meer ruimte, wat meer isolatie in de woning, wat meer zonnepanelen. Een fatsoenlijk thuiskantoor, want thuiswerken is bij ons gelukkig een goede optie. Al ver voor corona kon het en het is daarna alleen maar meer geworden.
Ja.
Dus dat was een beetje het startpunt en was zeker spannend. Nou, gelukkig door de schoonvader met heel veel bouwkennis. Heeft een eigen bouwbedrijf gehad. Hebben we toch de knoop doorgehad om het in eigen beheer te laten bouwen.
Mm-hmm. Ik heb ook ooit een nieuwbouwhuis gekocht. En dan kreeg ik een heel erg lange lijst met allemaal opties die ik kon kiezen. En dan stond er, dit is wat je kunt kiezen. Hier staat de prijs. Ja. Vink het aan of vink het niet aan. En ja, dit klinkt wel als een paar levels hoger dan dat. Ingewikkelder ook.
Ja, ja. Precies. Dat komt meer bij kijken als we misschien hadden verwacht. Maar onze verwachting was inderdaad misschien ook niet helemaal goed.
De analogieën ten opzichte van je echte werk, die liggen natuurlijk voor het oprapen. De eerste, dat je er toch een dagtaak aan kan hebben om het regelwerk te doen voor wat eigenlijk hele simpele bouwblokken zouden kunnen zijn. Als je een huis ziet staan, denk je, er zijn wat muren. Je hebt een dak, verdiepingen ertussen en je hebt een huis.
Ja.
Maar er komt toch veel meer bij kijken. Kun je vertellen wat een Azure Cloud Specialist doet? Want ik vind dat een heel abstracte titel.
Ja, nou ja, zoals genoemd, we bouwen dus in elk geval die componenten voor Azure.
Die componenten voor Azure?
Ja, dat, we hebben er inmiddels 115.
Help me even herinneren wat Azure is. Laten we daar beginnen.
Ja, een datacenter. Ga ik dan even buiten de cloud om. Wat was een datacenter in het verleden? Je had daar computers staan, bouw je een nieuwe applicatie of dienst gaan hosten. En dan zocht je bij wat voor hardware je moest hebben. Hoe groot. Je berekende dat naar voren uit. Van, er moet over 3 jaar nog steeds voldoende performen. Ja. Die schaft hij aan, die zet hij in het datacenter. Daar kon dan de netwerkkabel in aangesloten worden. Mm-hmm. Daar kon het besturingssysteem opgezet worden en dan kon je met je applicatie aan de gang.
Klinkt weer zo simpel, hè? Als je het zo zegt, dan denk je, ja. Hey, dit is overzichtelijk.
Maar allemaal verschillende teams, allemaal verschillende afdelingen, allemaal afstemming tussen die afdelingen. Dus dat traject inderdaad, misschien simpel, maar de doorlooptijd was wel vrij lang. En wat de cloud daarin biedt, is die servers er eigenlijk allemaal al staan. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar te zeggen wat je wilt hebben. En je hoeft niet 3 jaar vooruit te plannen. Je kunt gewoon zeggen van, ik begin met een kleine machine. En als ik over een uur een grotere nodig ben, dan zet ik een grotere neer. Maar je kunt ook in de breedte gaan schalen. Je zegt, nou, ik wil er eigenlijk niet 1 hebben. Ik wil er 10 hebben. En misschien wel voor een weekje. Mm-hmm. Dan kan dat in een cloud. Dat is wat een cloud maakt.
Nou, dit is iets waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben. Want een van de projecten waar jij je mee bezig hebt gehouden, of nog steeds bezig houdt, is het verhuizen inderdaad van, ik noem het even tussen aanhalingstekens, ouderwetse datacentra naar de nieuwe manier van denken, namelijk de cloud. Maar ik vroeg nu wat een Azure Cloud specialist doet. En jij bent dus gespecialiseerd specifiek in de Microsoft versie van de cloud. Is dat fair?
Ja, wij zitten inderdaad volop in op de Azure Cloud. Er is in het begin wel nagedacht over multicloud. Alleen daar komen zoveel extra uitdagingen bij kijken. De interoperabiliteit tussen clouds. Om dan een oplossing neer te zetten die met 1 poot in beide staat, is uitdagend. Of als je moet gaan kiezen van, nou ja, ga ik alles redundant in de ene en half in de andere neerzetten. Dat brengt, nou ja, meer complexiteit met zich mee, als dat het ook echt voordelen met zich meebrengt.
Hey, je bent bij Achmea begonnen in 2014. Destijds was je een service specialist. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat was de ondersteuning van de eindgebruikers van Achmea. Daar kwamen heel veel telefoontjes over richting de service desk, waar ik dan ook onderdeel van was.
En, je bent gewoon aan de telefoon begonnen?
Inderdaad, zeker ook aan de telefoon.
Ja. Wat leuk.
Ja, en dat, voor zo'n grote organisatie inderdaad, dan zie je echt alle uithoeken van de organisatie, elke applicatie die stuk kan gaan. Maar ook juist kansen waar je systemen kan aanpassen, zodat er meer incidenten voorkomen kunnen worden.
Heb je daar echt baat bij nu, denk je?
Het heeft wel inderdaad een mooi breed beeld gegeven over het landschap wat we hebben. Zowel de wat nieuwere systemen die we toen hadden. En maar ook juist de hele oude systemen. Dus je bent wat bewuster van dat er ook gewoon wel legacy is.
Ja. Maar het klinkt niet als vanzelfsprekend dat je aan de telefoon begint en uiteindelijk een Azure Cloud specialist wordt. Dat heeft die reis voor jou betekend?
Het begon voor mij daar heel veel met automatiseren en de passieve automatiseren. Ik heb daar ook tools, applicaties ontwikkeld waarmee we incidenten echt aanzienlijk sneller konden oplossen, die dan de hele afdeling gebruikt werd. Die automatisering is later een afdeling geworden. Daar ben ik toen ook aan de slag gegaan. Het Achmea Robotorium, waar de automatisering eigenlijk verder ging.
Robotorium, zeg je?
Robotorium, ja.
Robotorium.
Ja. Robotisering, automatisering.
Daar lopen de robots over de afdeling zo te marcheren. En dan ben jij de baas. Hoe gaat dat?
Je ging of zelf op zoek van de punten die je in de verleden voorbij had zien komen. Of afdeling kwam naar jou toe van, hey, we hebben hier een uitdaging. Kan dat geautomatiseerd worden?
Mm. Nou ja, dan, alles wat geautomatiseerd kan worden.
Ja, en ook of het rendabel is. Want in principe, we hebben ook binnen onze cloudafdeling een automate everything mindset. Alleen, je moet ergens ook wel kijken, rendeert het? En dat was daar nog iets meer als in de cloud. Van ja, we kunnen hier wel 3 maanden aan gaan spenderen om dit te gaan automatiseren. Maar je kunt het met 2 maanden handwerk doen en het komt niet in de toekomst weer terug.
Ik wil zo meteen nog heel even verder inzoomen op jou. Een soort van gekke eigenaardigheid om inderdaad alles in een scriptje te willen vatten en nergens ooit nog handwerk aan te willen hebben. Want ik denk dat die eigenschap je goed van pas komt in je dagelijks werk. Maar nog even terug. Je was begonnen
bij eindgebruikersdiensten?
Juist. En vervolgens kwamen jouw talenten als iemand die dingen kon automatiseren wel naar voren. Hoe kom je dan uiteindelijk in die cloudafdeling terecht?
Ja, tegelijkertijd was toen ook de cloudafdeling begonnen binnen Achmea. Dat was toen nog in een projectvorm. Als je met automatisering met Microsoft bezig bent, dan zag je dat ook wel voorbij komen. Een heleboel problemen die aan het oplossen waren, hadden ook voorkomen kunnen worden met modernere cloudoplossingen. Hmm. Dus naast het werk ook thuis daar wel met studie mee bezig.
En wat voor probleem moet ik dan denken?
een server die met de hand bij elkaar is geklikt. Waar dan problemen mee zijn. Die niet of moeilijk te verklaren en of op te lossen zijn. Maar waar het niet zo eenvoudig was als gooi de server maar weg en zet maar een nieuwe neer. Want dat was handwerk. De documentatie was niet altijd in orde. Dus dat was dan geen makkelijke, snelle oplossing om het probleem op te lossen.
En waarom is die oplossing er nu wel dan?
In de cloud heb je de optie om zowel het neerzetten van die server te automatiseren, maar ook eigenlijk alles wat er bovenop komt te draaien. Mm-hmm. Dus op het moment dat die niet goed functioneert, zou je hem gewoon kunnen weggooien vanuit code met een pipeline.
Omdat het een virtuele server is. Je hoeft hem niet eerst aan te schaffen, maar je kunt hem dimensioneren en zo neerzetten als je hem zelf wil.
Ja, zeker. Met inderdaad de tools die een cloud daarbij biedt. Ja.
Nou zeg ik alweer per ongeluk wat moeilijke woorden zoals dimensioneren en dergelijke. laten we vooral even duiken in wat die cloud tegenwoordig zo bijzonder maakt. Jij kwam terecht op die afdeling. Wat was voor jou de definitieve reden om daar ja tegen te zeggen? Want ik denk dat iemand die goed is in automatiseren op een heleboel plekken in zo'n organisatie welkom is.
Het schaalvoordeel en de uitdaging die er lag om eigenlijk het landschap te kunnen moderniseren in een cloudomgeving. Hmm. Dus inderdaad, waar je duizenden servers hebt, als je dan nagaat hoe je die of kan ombouwen naar cloud-native oplossingen, waarvan de waarde exponentieel is als je het één keer geautomatiseerd hebt, hoe snel je dan nieuwe omgevingen neer kan zetten. Dat het in security voordelen kan bieden of ook vooral in kosten. Mm-hmm. Dat leek me gewoon een ontzettend leuke uitdaging.
Oké. Laten we even inzoomen op die cloud. Want je hebt eigenlijk de beschikking over een heleboel wat jij noemt bouwblokken. En nu ben ik heel benieuwd, hoeveel bouwblokken zijn dat? Wie gebruiken die bouwblokken? Hoe geef je die vorm? Hoe zet je die neer? Wat wordt er van jou gevraagd? Hoe ziet jouw werk eruit?
Ja, zeker in de beginjaren deden we ook heel veel meedenken met teams binnen Achmea. Dus toen hadden we de bouwblokken ook nog niet. Dus toen kwam er een vraag om de grote websites die we hebben, die toen nog op VM's draaiden, om die over te zetten naar
VM's en virtuele machines.
Virtuele machines, ja. Goed. Om die over te gaan zetten naar Azure Native componenten, de bouwblokken dus. Dus een Azure Web App, een database en wat opslag wat erbij hoort.
Maar help me even, want wat in de cloud draait is toch ook vaak een VM?
Nee, die bouwblokken, die onderdelen die Azure biedt, is het VM, het beheren van een besturingssysteem, is eruit gehaald. Dus je hebt alleen nog maar het beheren van het stukje website bijvoorbeeld of het stukje database. Die heb je dus, je hoeft geen rekening meer mee te houden met dat je een besturingssysteem als Windows Server moet updaten van 2016 naar 2019. Of dat je de kwetsbaarheden moet mitigeren of Windows Updates hoeft te installeren. Dat wordt allemaal weggehaald voor je. Daar hoef je ook niet voor te betalen voor dat stuk. En je krijgt eigenlijk alleen nog maar het stukje wat waarde toevoegt. Het platform voor een website of een database.
En dat zijn dan die bouwblokken?
Ja, zeker.
Wat voor een bouwblokken kunnen we denken? Je zei al een database, je zei al een website. Hoeveel zijn er?
We hebben er totaal 115. Een aantal daarvan zijn ook wel subcomponenten van zo'n bouwblok. En waar je dan aan kunt denken is inderdaad een website, een database. Je hebt een aantal toepassingen voor dataopslag. Wat natuurlijk ook belangrijk is, wat ook veilig moet gebeuren. Maar natuurlijk ook AI-oplossingen. Voor een verzekeraar kan een AI-oplossing ook waarde toevoegen.
Ja, nou hebben we daar ook met Hart voor Data in die podcast een hele leuke aflevering over gemaakt. Dus daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar ik vind het wel lastig te bedenken, wat moet je met al die 115 bouwblokken? Want jij bent zelf niet degene die die bouwblokken gebruikt. Dat doen je collega's.
Ja, wij bieden daarin advies. We helpen met het ontwerpen van die oplossingen. We zijn ook bezig dat we steeds meer autonomie creëren voor de teams, dat ze het ook steeds meer zelfstandig kunnen.
Maar dan word je overbodig.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Dat zeggen we al jaren. Dat was ook al bij het Droogmatorium. Dan verdwijnt mijn baan. Maar er is altijd een volgende uitdaging in de techniek. Als wij ooit het onderste van onze to-do-list bereiken, dan
er komt er wel weer een nieuw lijstje.
Precies. Ja.
Zo is het natuurlijk ook. Maar het zijn heel veel verschillende. Heb je misschien een concreet voorbeeld? Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als ik naar een van de websites van Achmea ga, ik daar een site zie die zo nu en dan geüpdate moet worden. Wat heb jij daar dan mee van doen?
Ja, dat was denk ik een van onze mooiste projecten. Dat was het Sitecore project. Sitecore is een soort van WordPress voor grote bedrijven. En dat draaide inderdaad ook op virtuele machines in een datacenter. En die hebben we gemigreerd in 2017 naar Azure.
In jullie eigen datacenter?
In ons Achmea's eigen datacenter inderdaad, ja.
Okay.
Die hebben we componenten voor gebouwd om die naar de cloud te kunnen brengen met een Microsoft Azure webapp. En de database die erbij hoort en alle security maatregelen die dan daarbij horen. En daarmee hebben we de uitroltijd van maanden kunnen terugbrengen naar een kwartiertje. Dus het draaien van de pipeline had dan een kwartiertje een nieuw platform neergezet.
Maar wacht even, dit klinkt, en daar gaat mijn alarmbellen af, eigenlijk te mooi om waar te zijn. Waarom zou het hiervoor 9 maanden kosten om een website te updaten?
Nee, die processen die ik eerst noemde, van je moet dus echt goed gaan vooruit gaan plannen voor die 3 jaar, wat voor hardware ben je nodig? Het aanschaffen, het neerzetten. En dat kon allemaal niet parallel, sequentieel. Dat volgde elkaar op. En in Azure, door dat in code te zetten en niet door mensen te laten doen, zat er wel heel veel tijd vooraan in het traject. We zijn er een paar maanden mee bezig geweest om al die bouwblokken toen nog te bouwen. Het ontwerp samen te stellen met Sitecore. De pipeline bouwen, daar zat wel tijd in. Maar als dat dan eenmaal gebouwd is, dan kun je op de knop klikken en dan heb je een extra omgeving.
Ja, want misschien is het wel zo dat wat je nu omschrijft, een website in een kwartier up and running kunnen maken. Ja, dat klinkt misschien niet per se snel. Maar misschien klinkt die 9 maanden wel gewoon heel traag. Misschien is dat wel gewoon verleden tijd en niet meer modern. Ben ik iets op het spoor, denk je? Of vind je het nog steeds wel heel indrukwekkend en snel wat je nu voor elkaar krijgt?
Ja, als het inderdaad alleen een platte website is, die kunnen we ook met alleen dat ene componentje, kunnen we die inderdaad in een minuut, als niet minder, neerzetten. Maar het Sitecore landschap met alle beveiligingsstukken die daartussen zitten, bestaat uit een 4-5-tal webapps, database connecties. Moet allemaal veilig gebeuren. Dat was in 2016. Misschien als we hem nu opnieuw zouden bouwen, dat we het kunnen terugbrengen naar 5 minuten. Maar,
Help me even met hoe complex dit is. Want ik zie nog steeds een website en een database en wat opslagvormen. Het voelt nog steeds niet als bijzonder ingewikkeld.
Voor het bouwen van die bouwblokken, die zijn niet speciaal voor hun ontwikkeld. Die zetten we generiek weg voor Achmea. We kijken goed naar wat de risico's zijn van zo'n component. In de vorm van security. We kijken ook naar hoe zit het qua kosten en qua schaling. Hoe kun je zorgen dat een website die misschien het hele jaar weinig bezocht wordt, maar juist in de laatste dagen van december, als je een zorgverzekering denkt, ook kan schalen.
Ja, typisch voordeel van de cloud natuurlijk.
Ja, inderdaad. Je moest daar in het verleden hardware voor aanschaffen voor eigenlijk dat piekmoment. En nu zet je hem in dat piekmoment gewoon even. Een paar stappen groter of in de vorm van een scale-up.
Ja.
Of een scale-out, dat je er gewoon meerdere van neerzet.
Mm-hmm.
Dus dat soort onderdelen moet je verwerken in die componenten. Componenten moeten ook af en toe bijgewerkt worden. Dus je hebt daar af en toe nieuwe features van die daarop worden toegevoegd. Alleen je wilt dan wel, als je iets toevoegt, dat je niet iets wat je in het verleden hebt gebouwd, dat het stuk gaat. Dus die moeten goed getest worden. Dat kun je handmatig doen. Maar ook die kwaliteitstest die hebben we volledig geautomatiseerd. Dus op het moment dat we een aanpassing maken, gaat die door onze pipeline heen. Dan zien we gelijk of alle testcases die we in het verleden hebben gehad, of die nog steeds werken. En als die dan succesvol daar doorheen komt, dan komt er een versie op. En dan is het nieuwe versie van de bouwblok beschikbaar gesteld.
Zo, dat klinkt als een mooi rond verhaal. Hey, jij bent bijna verslaafd te noemen aan het automatiseren van dingen. Is zo'n pipeline dan, als je het heel plat slaat, een script dat je hebt geschreven? Wat is wezenlijk een pipeline?
In het begin toen wij begonnen, toen was dit helaas nog grafisch. Er was toen in Azure DevOps, de tool die wij daarvoor gebruiken, nog geen manier in om dat in code te doen. Dus toen waren het stapjes die we bij elkaar zetten. Inmiddels is dat in YAML-code.
YAML-code. Wat is YAML-code?
Dat is een vorm van notatie waarin we de stappen in tekst uitschrijven wat er neergezet moet gaan worden. Dus een desired state van voer deze stappen één voor één of sequentieel uit om een omgeving te bouwen.
Oké. Dus dat zijn die pipelines. Hey, Julien, als ik jou nou heel flauw uit het niets een popquiz zou geven, hoeveel van die 115 bouwblokken zou je uit je hoofd kunnen noemen, denk je?
Ik denk dat ik ergens stop bij een 15-tal. We hebben bijvoorbeeld een storage account. Die heeft een aantal subcomponenten dat je er ook een share op kan zetten. Of een table bovenop kan deployen. We hebben een 3-tal databases. SQL, een van de meest voorname, of Postgres. Flexibele versie van Postgres. We hebben een virtuele machine. Die heeft ook een 3-4-tal extensies, wat een eigen component is. Dus één voor monitoring, één voor beveiliging. Ook eentje voor bijvoorbeeld de backup. Key Vault, belangrijk voor het opslaan van de wachtwoorden en de secrets. De genoemde webapp natuurlijk. En we hebben ook een aantal AI-componenten. Data Factory, Synapse. Zover ongeveer.
Ja. Dat is een stuk meer dan ik er aan mijn duim zou kunnen zeggen. Dus ik geloof je op je woord. Hey, ik wil zo nog graag even stilstaan bij Hent. Nog een keer dat project dat je alles vanuit zo'n datacentrum wil migreren naar de cloud. Want daar moet vast een boel bij komen kijken. Ik ben ook heel benieuwd naar hoe de teams eruit zien waar jij mee samenwerkt. Maar volgens mij is het ook zo dat jullie SAP naar de cloud hebben gebracht. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, SAP, vrij groot landschap inderdaad. Die hebben we als een van de eerste grote partijen met Microsoft naar Azure gebracht. Dat zijn traditionele VM's die we dan op Azure VM's hebben neergezet. Formaten van bijvoorbeeld 128 virtuele cores. Dus echt wel de grote rekenmachines die de berekeningen voor Achmea doen. Ook ontzettend veel terabytes aan opslag hebben. En wij hebben dan de...
En voorheen had je dat allemaal gewoon staan in dat datacentrum?
Ja.
Oké. Okay.
De netwerkpaden die we daarvoor beschikbaar moesten stellen, want er is natuurlijk een lijntje waarover die data naar de cloud toe moet gaan. Ga je dat over onze vaste expressroute, dat is een privé glasvezelverbinding die we hebben van het datacenter naar de cloud.
Je hebt een privé glasvezelverbinding van je datacentrum naar de cloud?
Ja.
Dat klinkt wel luxe.
Ja.
Kan ik dat thuis ook krijgen, denk je?
Het kost vrij veel. Dus Ik weet niet hoeveel je eraan wil uitgeven. Dan is misschien een gewone VPN-oplossing, wat ook geboden wordt, misschien een betere keuze.
Okay.
Maar als je de creditcard neerlegt, dan kun je dat thuis ook krijgen.
Maar waarom heb je dat nodig dan?
Om naast het vaste internetverkeer, wat we ook hebben voor zowel de Azure als de datacenter, dat je gewoon een dedicated line hebt, dat je capaciteit hebt waar je op moet kunnen rekenen. Waar je ook wat luxere verkeer patronen overheen kan sturen. Dus je wil bijvoorbeeld niet dat het develop, test, acceptatieverkeer het productieverkeer kan wegdrukken. Dus daar kunnen we scheidingen aanbrengen dat we het productieverkeer altijd voorrang geven. En dat we ook weten dat we in het begin op 1 gig, maar inmiddels 10 gig, gegarandeerde bandbreedte hebben om data over te migreren.
Dat klinkt logisch, ja. En dan heb je een expressroute, hoe noemde je dat?
Ja, klopt. Een expressroute. Dat is dan inderdaad ook een component om aan de lijst toe te voegen.
Okay. Maar dit SAP-project klinkt mij een beetje in de oren dat het eigenlijk machines waren, machines blijven, weliswaar virtueel. Maar dit is in verhouding tot servers die specifieke diensten draaien natuurlijk een overzichtelijk klusje. Of valt dat tegen?
Migratie van een datacenter brengt zeker uitdaging met zich mee. Het was op een heel ander platform draaide dit in het verleden. En om dat over te zetten naar Azure. Als een machine een andere IP-adres krijgt, dan moet je goed kijken naar welke andere machines maakten daar allemaal verbinding mee.
Ja, natuurlijk.
Welke poorten moeten we allemaal gaan openstellen? Want het is niet dat elke machine zomaar met elke machine kan praten. Dus dan moet je vooraf die firewall poorten goed inzichtelijk maken voordat je machine gaat migreren. Je moet ook kijken naar latency-afhankelijkheden. Dus stel, een machine moet met een backend praten en die kan slecht over latency. Ja, dan moet je zorgen dat je die samen tegelijkertijd gaat migreren.
Is beveiliging in de cloud makkelijker of moeilijker dan in een datacentrum?
Een beetje van beide. In een datacenter, zoals genoemd, moest je door die processen heen. Dus op het moment dat je een server had aangeschaft en in het rek had gezet en hij werd aangesloten op het netwerk, dan, en het besturingssysteem werd erop gezet, dan kon dat niet als de vorige collega zijn werk niet goed had gedaan en hem niet goed in het netwerk had gezet. In de cloud kun je veel makkelijkere machine neerzetten. En daar met het stukje gemak is het risico dus groter. Maar aan de andere kant biedt een cloud ook veel meer security maatregelen, zodat je die risico's kan voorkomen of heel duidelijk inzichtelijk kan maken.
Hey Julian, je hebt nu iets verteld over hoe je vanuit een tussen aanhalingstekens ouderwets datacentrum naar de cloud kunt komen en dat daar een heleboel bij komt kijken. En de cloud voelt voor mij heel modern, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor jou een uitdaging is om zelf ook up-to-date te blijven. Hoe pak je dat aan?
Thuis ook genoeg projecten wat ook wel een bijdrage levert. Dus in de vorm van PowerShell was dat in de beginjaren gewoon thuis lekker automatiseren.
Thuis lekker automatiseren, nou. Ja. Liever jij dan ik. Ik ben blij dat er nerds zijn. Ja. Wiens hart daar sneller van gaat kloppen, hoor.
Maar ook bijvoorbeeld in de vorm van firewall thuis een microsegmentatienetwerk.
Een microsegmentatienetwerk, ja natuurlijk. Ja, dat heb jij thuis gewoon.
Ja. Daar leer je toch wel dingen van die ook in je werk wel handig kunnen zijn. En binnen Achmea hebben we ook het All You Can Learn. Dus er is voldoende mogelijkheid om jezelf bij te houden, met je er zelf ook voor inzet.
Ja, en je zei All You Can Learn. Wat kun je allemaal leren? Wat zijn de kanten die je daarmee op kan?
In principe is het vrij breed. Het is genoeg technische opleidingen. Eigenlijk alles wat je kunt verzinnen, kun je vaak wel selecteren. Nou ja, als het iets bijdraagt aan je werk, dan zal je leidinggevende daar geen problemen mee hebben. En anders misschien heb je er een gesprek over.
En dan kun jij goed gaan uitleggen waarom die tekenkunsten van jou toch echt bijdragen aan de creativiteit die je voelt stromen in je dagelijks leven al.
Bijvoorbeeld, ja, als je dat goed kan verklaren, dan kun je dat zeker gaan doen.
Ik hoop dat je er helemaal aan kan passen. Achmea is natuurlijk een financiële dienstverlener in de breedste zin van het woord. En er zijn een heleboel andere dochters en labels bij betrokken. En ik vind het toch lastig om me in te beelden hoe ik daar als buitenstaander wat van jouw werk zou merken. Wat zouden de dingen zijn die jij vanuit het perspectief van een buitenstaander beter of minder goed zou kunnen laten werken?
Als ik mijn werk verkeerd doe, kunnen bijvoorbeeld de websites onderuit gaan. Mm-hmm. Kunnen misschien medewerkers niet meer bij hun systemen komen waar bijvoorbeeld zij hun ondersteuning niet meer kunnen bieden. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat de systemen blijven draaien. Of als we ergens de beveiliging niet op orde zouden hebben, dan zou er misschien kans zijn op een groot datalek. Wat je natuurlijk ook wilt voorkomen.
Ja, dus als je datzelfde argument omdraait, dankzij jou kan ik altijd verzekeringen afsluiten. Ook altijd iemand bereiken die ik nodig heb. En dankzij jou is al mijn data ook nog veilig.
Ja, dan wil ik allemaal op mijn schouders nemen, maar we doen ons best om te zorgen voor een stabiele, veilige omgeving. Ja.
Nou, bedankt voor je bijdrage dan. Als laatste vraag. Aan de horizon glooit het pand van Achmea. We hebben een hele mooie wandeling achter de rug. Heb jij misschien nog een tip ter inspiratie voor de luisteraars waarmee je hen achter zou willen laten?
Ja, misschien twee tips. Eén is een podcast die ik interessant vind. Het is Darknet Diaries. Daarin worden verschillende security aspecten uitgelicht waar het soms heel erg fout is gegaan. En juist uit die fouten kun je heel goed leren hoe je misschien op het oog hele onschuldige beveiligingsrisico's hebt die tot grote incidenten kunnen leiden. Dus dat geeft inzicht waardoor hetgeen wat je aan het beveiligen bent ook echt waarde toevoegt en risico's mitigeert. En de tweede tip is, als je met de cloud bezig gaat en je bent nog niet met Bicep bezig geweest, om in de Bicep taal te gaan verdiepen.
Bicep. Dat klinkt een beetje als iets dat aan mijn arm zit.
Ja, inderdaad. Daar komt het de naam ook vandaan. In het verleden gebeurde dit met ARM of ARM. En het team binnen Microsoft vond dat een leuk geintje om de opvolger daarvan dan Bicep te noemen.
Oh, daar komt het ook echt vandaan.
Ja, zeker.
Ja, dat is niet voor mogelijk.
Ja, en met Bicep kun je eenvoudig resources deployen op een vrij laagdrempelige manier die voor de meesten wel te lezen en te begrijpen is. In plaats van dat je het via een website of portal bij elkaar klikt.
Nou, zoals altijd zetten we natuurlijk jouw tips ook nog in de show notes. Dus Julian Zweverink, hartelijk dank voor dit hele informatieve gesprek. En bedankt dat je ervoor zorgt dat ik altijd verzekeringen af kan sluiten. De collega's altijd bereikbaar zijn en alle data ook nog eens veilig is. Dankjewel.
Ja, bedankt dat ik hier mag zijn.
Dit was In het Hart van de Cloud. Wil je meer weten over Julian Zweverink's werk als Azure Cloud Specialist? Lees dan het artikel op werkenbijachmea.nl of via de link in de show notes. En wil je nou napraten met de echte Julian? Dat kan. Zijn contactgegevens staan ook in de show notes. Dank voor het luisteren. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts of waar je ook je podcast vandaan haalt. Daar kan je ons ook raten en beoordelen. Doe dat vooral. En alvast bedankt. Tot de volgende.